Mijn nichtje belde op uit de Curaçao van Nadim, je kan beter niet op het vliegveld komen, want je pa staat je op te wachten en die schiet je dood.
Welkom. Je luistert naar een serie gesprekken met ouderen die hun ware identiteit zochten en vonden. Ouderen die op latere leeftijd uit de kast kwamen. Ouderen die in de verkeerde verpakking geboren zijn. En ouderen die opgroeiden in een tijdsgeest waarin er anders werd aangekeken tegen hun seksuele geaardheid. Het Nationaal Ouderenfonds gaat in gesprek met LHBTI-ouderen. Nadim van 58 heeft een multiculturele achtergrond en kwam als dertiger uit de kast voor zijn familie. Hij moest vervolgens dealen met een heftige reactie van zijn vader. Inmiddels geeft Nadim aan een gezegend en gelukkig mens te zijn. Ook binnen zijn werkveld in de zorg zet hij zich in voor inclusiviteit. Hij deelt met ons waar hij in zijn werk tegenaan loopt, maar vertelt ons ook hoe zijn organisatie hem ondersteunt. In 2017 waren er nog 73 landen waar homoseksualiteit voor de wet illegaal was. Zelfs nu zijn er nog 10 landen waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Verschillende culturele waarden zorgen dus voor een uiteenlopende benadering van homoseksuele personen, zoals dat ook voor Nadim het geval was.
Ik ben niet op tijd. Ik was 30 of zo dat ik uit de kast kwam. Ja, ik heb die keuze gemaakt. En ik snap dat mensen soms die keuze niet maken. En dan gewoon doorgaan voor regulier. Man-vrouw, verbindingen. Maar voor mij voelde dat niet goed. Was niet eerlijk. Op een gegeven moment moest ik natuurlijk ook aan mijn pa vertellen. Ik heb een Arabische achternaam. En mijn vader woont op Antillen, daar ben ik ook geboren. Maar hij had wel heel erg Arabische ideeën, of Arabisch, maar in ieder geval. Ik ben de eerstgeborene en dan hoor je in ieder geval een kind produceren. Een zoon, kleinzoon in dit geval. En ze hebben daar een beetje een dubbel moraal, zeker op Antillen, dat je mag heel veel dingen stiekem doen, zolang je er maar wel regulier uitziet. Dus toen ik zei van ja joh, ik dat ga ik niet doen. Toen is het wel heel erg geëscaleerd. Toen zouden wij samen met mijn zus, mijn partner, toenmalige partner en mijn zus en de man en de kinderen zouden naar de Antillen gaan. Helemaal geregeld. Hij is heel vermogend. Echt heel vermogend. En we zouden dus gebruik maken van de boot, van het weekendhuis, de auto's. Echt alles wat we nodig hadden zouden en 3 dagen van tevoren belt mijn zus op, of tenminste niet eens mijn zus, mijn nichtje belde op uit de Curaçao van Nadim, je kan beter niet op het vliegveld komen, want je pa staat je op te wachten en die schiet je dood. Maar dat was heel ongemak voor mijn zus, want die had zoiets van ja, maar nou moet ik naar mijn vader toe en hij accepteert jou niet. Er waren wel hele vervelende dagen en ik heb er later ook best wel heel veel last van gehad. Maar ik kan hem niet veranderen. Hij heeft nog een bepaald stereotype gedachtegoed en ik moet hem daarin respecteren. Hij respecteert mij niet, dat weet ik. Maar wel, ik ben onterfd, noem er eigenlijk alles maar op wat kan gebeuren, dat is wel gebeurd. Maar dat is zijn keus. Het gevolg is wel dat hij nou zijn kleindochters nooit meer heeft gezien. En dat vind ik wel heel erg triest. Dus ja, wat doet dat? Aan de ene kant is het heel verdrietig, aan de andere kant heb ik zoiets van ja, ik kan hem niet veranderen. Als mensen jouw geaardheid zien, terwijl je jezelf als mens ziet. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ook op school. Maar aan de andere kant, ik geef ook gastlessen op MZ 3 en 4. Mm-hmm. Zorgopleidingen. En daar komt geaardheid dus ook voor. Omdat het in de gezondheidszorg helemaal niet zo zelfsprekend is dat je daarvoor uit kan komen. Want je hebt een bewoner. Die heeft een bepaald sociaal vangnet. hun kind, als je over jongeren spreekt, of maar sowieso over een bewoner, en die nog ouders heeft, of een zus, of weet ik wat, hebben ze seksuele geaardheid? Hij is toch minder. Ja, minder kunnen, hij is licht verstand beperkt. Denken die aan seks? Ja, oké, maar dat wordt dus ja. Dan helemaal als je over je geaardheid hebt, dat is bijna onmogelijk om te bespreken. Dus dat zijn
is dat echt zo?
Ja, ja.
Met ouders? Of is dat bijna onmogelijk? Of ja, dus verzorgers?
Soms zelfs de verzorgers. Dus we zijn nou ook binnen mijn organisatie zijn we aan het kijken van hoe kunnen we niet alleen voor het team bespreekbaar maken, maar ook dat je naar verwanten het bespreekbaar kan maken van nou luister, hij mag hier wel wonen of zij mag hier wel wonen, maar hij gaat wel een andere keuze maken. Maar 99% wordt er helemaal niks van gecommuniceerd naar verwanten, want dat is te lastig.
Ja, ja, ja.
En als je dan zelf ook al homoseksueel bent, dan is het nog lastiger, want dan heb jij het hem aangepraat. Ja, ik ben nu juist mijn geaardheid aan het gebruiken om bepaalde dingen, bepaalde taboes binnen de organisatie te doorbreken.
Ja.
Toevallig is dit het jaar van seksualiteit. We hebben mijn transgender bewoonster. Daar heb ik mee voor het COC een prijs binnengehaald. Voor de Transgender Remembrance Day. Daar kon je iets inschrijven bij het COC. En heb ik haar verhaal verweven met mijn verhaal en mijn werk. Dus dat wij haar zien als een zij.
Ja.
Zij is zij.
Ja.
Zij was misschien vroeger hij, maar zij is nu zij.
Ja.
En dat wij alles doen om haar gezien te laten zijn en dat zij een mooi mens is. Net zoals dat ik haar ondersteun. Ik ben haar ondersteuner in dit geval.
Ja.
Ook een bewuste keuze. Het wordt wel meer bespreekbaar gemaakt. Ik heb heus wel eens jankend onder de vloer gelegen. Wel in een oude huisje toen, zeker in het begin, dat ik uit de kast kwam, jankend onder de vloer vond, dacht ik niet daarvan. Maar waarom dan? Ik heb niet gemoord. Dat heb ik ook aan mijn vader geschreven en met hem gesproken. Ik zeg, ik heb niet gemoord. Ik heb geen diefstal gedaan. Ik heb geen wet overtreden. Nee. Ik heb niets gedaan waardoor ik jou te schande kan brengen.
Nee.
En dat blijft nog steeds vinden. Dus leg mij uit. En hij kon mij dat niet uitleggen. Want alleen maar, ja, je moet een vrouw hebben en kinderen. Maar dan ga je voorbij als mens. Als een heel bijzonder persoon. Hoor. Ik heb een hele lieve zus. En die heeft daardoor ook geen contact met haar vader.
Ja.
En hij ziet dus ook zijn kleindochters niet.
Ja.
En dat raakt mij meer.
Ja.
Dat hij. Maar dat komt met de jaren, denk ik. Ik kan mijn vader niet veranderen. Hij is wie hij is.
Ja.
En hij is wel mijn bloed. En ik ben zijn bloed. Dus het zou wel heel mooi zijn als hij het wel zou kunnen. Maar daarentegen, ik heb neefjes en nichtjes. Waaronder een paar ook die homoseksueel zijn. Maar ook tantes en ooms waar ik wel contact mee heb. Dus het is mijn verlies, maar het is eigenlijk het grootste verlies, is zijn verlies.
Ja.
Dat doet mij meer zeer als dat hij mij verwerpt of van zich afstuurt. Wil van afduwt. Dus ja. En hoe ik dat heb bereikt, ja, tijd, denk ik.
Ja.
En een heel, 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 ik heb een heel mooi leven.
Je luisterde naar een aflevering van In Gesprek met een LHBTI-ouderen. Ben je geïnspireerd geraakt? Er wachten nog een aantal gesprekken op je, dus de hoogste tijd om verder te luisteren.